Nou, die kop was misschien een beetje gechargeerd, de tekst niet helemaal. Ik denk wel dat die kranten op termijn zullen verdwijnen. 2010 nog niet, denk ik.
Maar even je eigen mediagebruik dan. Probeer je daar een fantasie over. We zijn dan 5 jaar verder. Niet 10 jaar, maar 5 jaar verder. Wat is er dan anders in de manier op jij met media omgaat?
Ik zal veel meer naar digitale televisie kijken en veel meer weblogs lezen en blogs lezen en minder kranten. Nog steeds minder kranten, denk ik.
Ja, en de telefoon, krijgt die nog een rol ergens in? Voetbal via de telefoon?
Ja, de laatste tips, de doelpunten misschien als je daar in.
Ja, doelpunten?
Ja.
Van NAC?
Ook wel. Van NAC niet, Theo wel. Ja. Een NAC-fan.
Oh ja, je bent een NAC-fan?
Ja, en, nee? Zonder voor de wedstrijd. Nou, nee, ja, ik heb niet echt veel met voetbal.
Oh, je hebt niet veel met voetbal, oké. Oké, nou, Theo, zeg maar, 2010. De regionale krant BN, voorheen Brabants Nieuwsblad, De Stem. Hoe gedraagt die uitgever zich als het gaat over internet?
Nou, die uitgever die regeert en probeert dingen te doen onder de paraplu van Wegener. En daar zijn allerlei interessante initiatieven worden daar ontplooit. Maar het gaat allemaal niet zo snel als wij wensen en als het ook zou moeten gebeuren.
Maar wacht even, wie zijn wij dan in dit verband?
Wij, de internetredactie.
Ah, en de internetredactie.
De hoofdredactie wil ook wel.
Oké, okay. Maar ik kan me voorstellen om daar even bij stil te staan dat de internetredactie, de chef van de internetredactie die hier aan tafel zit, die over zijn collega's zegt in zijn eigen blogs dat ze horende doof zijn en ziende blind.
Ja,
dat geen held meer is op die redactie.
Nou, held ben ik nooit geweest op die redactie, maar ik heb ook geen vrienden mee gemaakt, denk ik.
Nee.
Wat ik wel gedaan heb, is een discussie aanzwengelen. En je ziet dat er nu over gepraat wordt, dat niet alleen dat, natuurlijk. En die kop was nogal gechargeerd. Want
wat gebeurt er dan op zo'n redactie? Want daar zitten hoeveel pennenlikkers?
De grote redactie, ja? Die is 155 man.
155 man, en die verdienen gewoon hun boterham met het volschrijven van een krant.
Ja, maar het hele...
En die lezen dan dat verderop, 3 deuren verderop, zit een collega en die schrijft, jongens, over 10 jaar...
bestaat de krant niet meer. Ja. En dan moeten we zwaar inzetten op alles wat digitaal is, want misschien dat we daar straks ons geld mee kunnen verdienen.
Hoeveel van die 155 redacteuren klopt dan aan zich van, god, wat ben ik blij met dit verhaal, want ik ben me daarop aan het voorbereiden?
Er is niemand echt blij mee, nee. Maar de uitgever is zich daar wel aan het voorbereiden. Maar die moet wel, want die ziet ook ieder jaar die oplagecijfers met 4% teruglopen. Dus er zal op een gegeven moment een grote sanering moeten komen.
En hoe bereidt die uitgever zich daar dan op voor?
Er zit hier in Amsterdam vlakbij, en de Boedelaan zit Wegener Multimedia. En daar worden al die plannen gemaakt waar Theo net over gesproken heeft. Alleen het uitvoeren daarvan, dat duurt allemaal wat langer dan gewenst. Maar dat heeft ook te maken met nieuwe statuten en dergelijke.
Ja, net een nieuwe daadkrachtige directeur gekregen. De internetafdeling heeft net een nieuwe...
Ben Hochmans. Ja.
Ben Hochmans, ja, die is net begonnen, zag ik.
Onze oude hoofdredacteur.
Ja, precies. Die kent het van binnenuit. Dat is natuurlijk wel goed dat daar iemand dan zit die dat ook van binnenuit kent.
Ja, ik denk het wel. Het zal in ieder geval niet slechter worden daar. De snelheid van mij dingen geregeld.
Maar nou even bij dit concrete voorbeeld blijven. Dus Wegener, grote krantuitgever, ook bezig met die combinatiekranten, met het AD, veel in het nieuws daarover. Wat moet die uitgever dan doen? Wat, even gewoon als voorbeeld. Uitgaan volgens mij van wat de consument wil.
Hij moet vooral nagaan denken hoe dat hij zijn content ook digitaal gaat verspreiden. En hij moet daar heel snel kanalen voor vinden om dat goed te doen. Ja. Het probleem is en blijft, hoe gaan we daar geld mee verdienen? De hele discussie nu op de redactie die gaat nog over wel of niet cannibaliseren van papier. Terwijl intussen door nieuwe ontwikkelingen de website alweer gecannibaliseerd wordt. Door de RSS-feed bijvoorbeeld. Mensen die zich abonneren op een RSS-feed, die zijn niet meer geneigd naar de site te gaan, blijkt.
Ja, oftewel als je jezelf niet cannibaliseert, dan doet een ander het wel.
Ja. Ja.
Theo Huibers, ik...
Van deze hele ontwikkeling, die ontlezing die komt niet alleen door internet natuurlijk. En die sanering die zal een keer komen. Die heeft in Amerika, dachten we al 20 jaar geleden, plaatsgevonden met de meeste kleine en regionale kranten. En toen was er geen internet, er was geen website.
Nou, Leon Kleine, die heeft namelijk een tipje van de sluier opgelicht, althans in die column. Zeg je van ja, kijk naar Amerika. Daar inmiddels 30, 40 miljoen Amerikanen.
Die dagelijks een blog lezen.
Dagelijks een blog. Dat is zeg maar... Een substantieel deel van het Amerikaanse publiek, zeg maar. Als je dat naar Nederland zou vertalen, hoeveel Nederlanders zouden dan zo'n blog moeten lezen? Dan komen ook wel 2 miljoen mensen.
2 miljoen Amerikanen en 17 miljoen Nederlanders.
Ja, 2, 3 miljoen, zeg maar 2,5 miljoen Nederlanders. Hoeveel mensen maar lezen nu blogs? Maar veel en veel minder in ieder geval.
Veel en veel minder percentueel. Ja.
En wat betekent dat dan, blogs lezen? Misschien kan je daar iets over vertellen.
Ja, er zit natuurlijk een ontzettende hoop shit onder al die blogs. Er zijn er misschien nu wel 250.000, want ja, alles wat op internet met cijfers te maken heeft, dan moet je altijd met een korrel zout nemen.
Iedereen kan een blog beginnen.
Iedereen kan een blog beginnen. Ja. Zelfs een aap kan een blog beginnen, zei... Was jij dat, Theo?
Nee, ik had het kunnen zeggen.
En dat klopt ook wel, technisch, maar daarna moet je hem vullen. En dus er zijn misschien van die 250.000 blogs in Nederland wel 249.700 die gewoon de moeite niet waard zijn. Maar er zijn ook er wel bij die in je vakgebied zou moeten lezen.
Maar hoe komt het dat 35 miljoen Amerikanen blogs lezen? Hebben die hun weg dan daarin gevonden? Hebben die een kwaliteit gevonden bij die blogs en zeggen van nou, ik heb die krant niet meer nodig?
Ja, dat zijn zeker kwaliteitsblogs.
Hoe doe je dat? Hoe vind je kwaliteitsblogs? Heb je daar dan weer een uitgever voor nodig?
Google. Ja. Die vind je dus niet met Google. Met Google vind je blogs, maar de kwaliteitsblogs vind je op basis van een soort van kwaliteitskeurmerk. En naar mijn idee is dat nog steeds de krant. Dus als jij een blog bijhoudt, dan vind ik dat veel meer zeggen dan als een willekeurige Jan Ed een blog bijhoudt.
Ja,
dus ik denk dat die redacteuren nog gewoon hun werk kunnen behouden.
Je zou eigenlijk kunnen zeggen, als die 155 redacteuren allemaal hun eigen blog beginnen, hè, op hun eigen specifieke gebied, hè, een sport die over NAC schrijft, die dat gewoon goed doet, met spannende verhalen en beelden erbij, en dan is de uitgever BN De Stem, die dat dan kanaliseert of faciliteert, of hoe je het ook wil noemen, en op die manier bestaat er misschien toekomst voor dezelfde content.
Ja, en beoordeeld en instaat voor de kwaliteit. Dus als iemand zit te neuzelen met vage, verkeerde verhalen, dat je daarop aangesproken wordt en inderdaad waarheid spreekt.
En deze is een blog natuurlijk hetzelfde digitale krant die we nu op internet uitgeven. Dat is de website, alleen die is voor 80% een reflectie van de krant van de dag ervoor. Het is eigenlijk een dump die gemaakt wordt.
Ja.
Maar ik heb ook niet voorspeld dat die krant gaat verdwijnen, alleen dat het papier gaat verdwijnen. De distributie gaat anders.
Is het niet logischer dat kranten in eerste plaats vooral televisie gaan maken? Bijvoorbeeld door samen met regionale omroepen redacties te combineren, bewegende beelden te gaan dichterbij. Bewegende beelden en geluid is natuurlijk op breedband veel prettiger om naar te kijken en te luisteren dan te lezen, die teksten te lezen. Michel Mol.
Ja, Leon schetste eerder van de krant die bestaat over 10 jaar niet meer. Maar dan vraag ik me af, is dat dan de papieren versie, hè, in print? Want dan denk ik dat je wel eens gelijk zou kunnen hebben. Maar als je zegt van de krant als merk, als sterk merk die een bepaalde rol heeft, die een bepaalde gidsende functie heeft, dan kan ik me heel goed voorstellen dat die over 10 jaar nog heel belangrijk zijn. Dan zul je wel moeten meebuigen, meebewegen met wat er aan de gebruikerskant gebeurt. En we kennen allemaal de voorbeelden van de industrie die te laat natuurlijk op downloads, et cetera, is ingesprongen.
Wat moeten die kranten dan doen?
Die kranten die zullen volgens mij niet eens moeten zeggen, wij blijven zelf al die artikelen schrijven. Maar als je ziet dat gebruikers de blogs schrijven, dan moet je selecteren, faciliteren, zeggen dit is de selectie van de dag die wij maken. En dat doen we als omroepen natuurlijk ook. Wij zitten
dat is helder. Even nu naar die suggestie.
Televisie.
Moeten kranten niet, want je hebt al die zieltogende regionale omroepen die maar niet van de grond komen of maar half van de grond komen. Waarom vindt daar geen krachtenbundeling plaats? Dan heb je een regionale redactie, een hele krachtige, grote regionale redactie, die ook die kant kan vullen, zeg maar, de bewegende beelden.
Ja, als die kant uitgaat. Alleen het is nu nog een totaal ander vak natuurlijk. Er is geen dagbladjournalist die die camera vast kan houden.
Nee, maar je hebt wel die kennis dan van die dagbladredacties, die enorm is. Michel Mol.
Ik denk dat die twee partijen ook zeker bij elkaar zullen komen. Je zult online steeds vaker samenwerkingen zien tussen landelijke dagbladen, denk ik, regionale omroepen. Dus zowel op landelijk als regionaal niveau. Wij zijn ook aan het kijken als publieke omroep met landelijke dagbladen met name samenwerken.
Zoals?
Wat jij schetst, je hebt hele andere kerncompetenties. Vaardig in print en in het begeleiden, produceren daarvan, selecteren. En de andere die is vaardig in het maken van audio-video. En dat betekent dat wij heel concreet gewoon al ons videomateriaal ook aan kranten ter beschikking stellen. En een van de eisen die we daarbij stellen als publieke omroep, die voor ons heel belangrijk is en waardoor de kranten niet alle minuten zeggen ja, dat doen we morgen, is dat wij vinden dat daar ook de merkbeleving van beide partijen op een goede manier in naar voren moet komen. Dus dat we zeggen, jullie zijn sterk in print, wij zijn sterk in textueel, wij zijn sterk in audio-video, laten we dat bij elkaar plaatsen.
Podium ontmoet het elkaar. Jullie website of?
Wat ons betreft beide. Uitzending gemist wordt nu al ter beschikking gesteld aan alle portals die daar op itemniveau gebruik van willen maken. Okay. Integreer het maar.
In mijn KPMG-onderzoek constateer ik dat ook. Dat er een grote ambitie is van de dagbladpers om naar de omroepen te gaan. Alleen het is een ambitie, een groei van 25%. Dus 1 op de 4 wil daar iets mee binnen 2 jaar. Alleen de vraag blijft dan wel, waar zit het businessmodel?
Wacht even inbreken hier, want ik heb toevallig een paar weken geleden iemand gesproken van KPN, Michiel Buitelaar. Die zegt van, wij zijn er klaar voor, waar zijn die kranten?
Maar KPN is geen omroep.
Nee, dat is geen omroep, maar die kan de faciliteit bieden om via een pijplijn met dat merk van kranten iets te gaan doen, zeg maar.
Maar ik denk dat de kranten meer in gesprek zijn met de omroepen dan met de KPN's en de Vodafone's.
Dat zou ook een logische combinatie zijn, denk je?
Het beste zou zijn als ICT met elkaar om de tafel gaat. Informatie, communicatie, technologie. Dat was het oorspronkelijke gedachtegang van ICT. En je ziet er langzaam naar elkaar toe convergeren.
En wie moet daar leidend in zijn? Of wat is logisch? Welke partij zou dat moeten sturen?
Logisch is degene met het geld in handen, met het businessmodel in handen. En is dat de content of is dat de communicatie?
Ik heb het idee dat KPN op dit moment rijker is dan PCM bijvoorbeeld. En ook zeker rijker dan ons.
Dus dan zou de KPN moeten gaan bellen en niet moeten wachten tot ze gebeld worden.
Oké, nou goed, dat is een aardige suggestie. Maar goed, wanneer gaat daar nou echt dan beweging ontstaan? Bijvoorbeeld dat ze nu televisie aan het maken zijn, of althans een poging daartoe doen. Ik kan mij voorstellen, dat is een oud stokpaardje van me, dat Trouw en Netwerk samengaan, om maar zo te noemen. Trouw is een krant.
Business Radio.
Ja, BNR Nieuwsradio, precies, ja, met het Financiële Dagblad. Dus er gebeuren wel wat dingetjes. Pim de Wit is ook een voorbeeld, Sanoma. Die heeft ook allerlei fantasieën over Libelle TV.
Ja.
En maar wanneer gaan we het zien? De ruimte komt er nu ook, hè? Wettelijk is die ruimte er aan het ontstaan.
Er worden wat hindernissen genoemd, ook dat hebben we gevraagd in interviews. Wat zijn de hindernissen? De mediawet is een hindernis. Dus er zijn wat hindernissen waar men allemaal op zit te wachten tot die geslecht worden. Die worden langzaamaan geslecht en iedereen staat te trappelen. Alleen is het belangrijk, waar gaat de consument zijn informatie-euro in stoppen? Op het moment dat de consument bereid is om te betalen voor omroepen informatie of bereid is om te betalen voor internetinformatie, dan gaat het doorbreken. Ja. Zolang die euro's in de zakken blijven zitten en ook de adverteerders dat niet doen.
Maar wacht even, dit is een belangrijk punt. Want dat is iets wat je ook al in het begin zei. De grote vraag is, hoe kan ik er geld mee verdienen? Ja. Wat is daar het begin van een oplossing?
Bijvoorbeeld wat Le Monde doet, die bieden blogs aan en die gaan dan ook voor hosting provider spelen eigenlijk. Hè. Op het moment dat je lezers de kans geeft om een blog te plaatsen bij jou tegen betaling, dan ben je eigenlijk als een soort hosting provider aan het spelen. Dat heeft helemaal niets meer met het uitgeven van je krant te maken.
Wacht even, ik begrijp niet. Wie betaalt wat? Aan wie?
De lezers van Le Monde die een blog willen beginnen, die betalen aan Le Monde.
Om onder de vlag van Le Monde?
Onder de vlag van Le Monde hun blog te publiceren. Dat is hun blog, dat is niet de blog van Le Monde, die is er ook. Maar op dat moment is Le Monde eigenlijk als hosting provider aan het spelen. Ik weet niet of je dat moet doen. Als
je
alle problemen van iedere provider kent.
Moet je wel weer, onder jouw vlag wordt er dan bepaalde informatie de wereld ingestuurd waarvan je misschien helemaal niet wil dat gebeurt.
Heel duidelijk hekken neerzetten.
Hebben ze zich al gemeld bij jullie? De eerste mensen die onder jullie vlag, onder jouw vlag.
Nou, nee? we zijn bezig met blogbouwen. En ja, hoe we dat precies gaan doen, dat zullen we nader moeten bekijken heel snel. De techniek die is er. En wie laat je daar op toe? Ga je daar alleen collega's zetten? Ga je aan andere lezers een bewijs van goed gedrag vragen? Laat je ze examen doen, dat soort dingen.
En waar zit je businessmodel? Want je kunt zoveel blogs, je kunt overal een blog beginnen. Waar gaan wij?
Nou, even naar het businessmodel van Michel Mol, want die heeft ook al duidelijk gemaakt dat het gaat allemaal zo hard met internet dat hij niet genoeg geld heeft. Hè? 16,5 miljoen nu.
Klopt, ja.
Per jaar. Hopeloos tekort, over 5 heb je minstens 10 miljoen extra nodig. Maar de staatssecretaris heeft al laten weten, dat gaan we niet als belastingbetaler ophoesten. En toen heeft Michel Mol geroepen, kwam ik ergens tegen, maar corrigeer me als het niet klopt. Ik ga dat ook op de zakelijke markt ophalen.
Dat klopt, ja.
Zo.
Bij televisie hebben we het grote voordeel dat mensen gewend zijn om te betalen voor televisie. Dat heb je misschien niet zo door, vooral niet als het bij een voormalig nutsbedrijf versleuteld zit in je maandelijkse afrekening met je gas en licht. Maar inmiddels betalen we allemaal zo'n 10 tot 15 euro per maand voor een kabelabonnement.
Ja.
En 30% van de kijktijd op tv is al publiek.
Maar dit is een lange aanloop naar welke partijen ga je het geld dan weghalen?
Zowel de kabelmaatschappijen als de telecombedrijven die zich op de tv-markt gaan begeven.
En die hebben enthousiast op het eerste mailtje gereageerd. Welk rekeningnummer, waar moet ik storten?
Ja, inderdaad. Vooral de telecombedrijven zijn zeer geïnteresseerd omdat zij met name de commerciële... Kijk, de krant is natuurlijk schoorvoetend. Hè, de eerste initiatieven op televisiegebied zijn nog niet echt iets te vinden op dit moment. En de commerciële omroepen hebben heel veel of buitenlands product waar de rechten moeilijk van te verkrijgen zijn. Want de Amerikanen gaan de Lord of the Rings natuurlijk gewoon zelf exploiteren op internet en daar hebben ze verder niemand bij nodig. Of ze hebben veel product dat ze met in Nederlandse co-producenten, Neem en de Mol, et cetera, gemaakt hebben. En waar ze dus als RTL of SBS zelf geen recht op hebben. Zij kunnen dus heel moeilijk op al die nieuwe platforms, digitale televisie, mobiel, met nieuwe contentvormen en met nieuwe kanalen komen.
Ja. Heeft Versatel al iets laten horen? Want die zijn enorm op zoek naar allerlei manieren om digitaal op tijd voetbal uit te kunnen bieden. Die moeten zelfs 100.000 abonnees hebben. Ik las ergens dit weekend in een krant dat dat een probleem dreigt te worden.
Ja, ze hebben natuurlijk de 9 voetbalkanaal. En je kunt verwachten, dat is heel waarschijnlijk dat er gewoon veel publieke omroepmateriaal bij zal zitten.
Is het denkbaar dat jullie de Versatel een handje gaan helpen? Want Versatel is toch ook een beetje een vijand misschien van de publieke omroep als het gaat om
voetbal? Nee, als publieke omroep zitten we daar wat anders in dan de meeste commerciële. Ja, wij helpen zo graag mogelijk zoveel mogelijk nieuwe distributeurs in het zadel. Omdat op dit moment de macht van de kabelmaatschappijen zo gigantisch is. Dat en die zijn zo conservatief. Daar krijgen we op dit moment nauwelijks nieuwe diensten mee van de grond.
We doen dit onderzoek jaarlijks. Proberen we ook te kijken naar de convergentiemarkt. Dus inderdaad de kabelbedrijven, de telecom, de technologiebedrijven te interviewen. En te kijken of inderdaad deze ambities allemaal waargemaakt worden.
Ik ben benieuwd, UPC heeft al aangekondigd wat meer dan 2 miljoen set-topboxen uit te gaan rollen vanaf het eind van dit jaar.
Nou, die willen 300 miljoen uitgeven, maar die hebben ook aan McKinsey een opdracht verstrekt om uit te zoeken of niet ook andere partijen meer moeten gaan investeren in die markt. En raad eens wat de uitkomst is van het McKinsey-onderzoek. Natuurlijk, andere partijen moeten ook fors gaan investeren. En op die manier hopen ze de markt daarvoor rijk te maken. Rijp te maken. Wij gaan naar het laatste onderdeel van dit uur.
Mediazaken presenteert.
Dat wij,
we hadden die dagbladen, heb je al verteld. Dat bestaat nog
die uitgever van ons snel aansluit bij wat Michel zegt. Ik kan me ook niet voorstellen dat Wegen nog niet bij KPN de stoep gestaan heeft. Misschien bij een andere manier dan die jij gesproken hebt. Maar wij zullen ook steeds meer digitaal moeten gaan verspreiden, hoe dan ook.
Ja, dat hoop je. Maar nou de voorspelling.
Over 15 jaar is er geen...
Over 15 jaar? Nee, dat had je al.
Hij is 5 jaar later geworden.
Ja, dat stond ook wel in het verhaal.
Hoe val je dan op in die internetblub?
Door die toegevoegde waarde die je nu ook hebt als krant. Door de vertrouwdheid van de merknaam, al dat soort dingen. Door de kwaliteit van je blogs waarschijnlijk.
Oké. Heren, het zit erop. Theo Habers, KPMG. Leon Krijnen, chef internet. BN, de stem. Michel Mol, netcoördinator. Internetcoördinator van Plikkerom. Fijn dat jullie hier waren. Dit was Mediazaak, een programma van BNR Nieuwsradio en Informatie. Ik ben Jeroen Smit. Als u het wilt bereiken, kunt u een e-mail sturen naar mediazaak@bn.nl. Voorheen overigens van het Brabants Nieuwsblad.